Oh ja.
Ja, goedemorgen of goeiedag eigenlijk, luisteraars van de Business Women Nederland podcast. De podcast die graag 100.000 vrouwen of meer in Nederland wil inspireren met betrekking tot ondernemerschap. Motiveren om soms door te zetten, ook op de momenten dat het wat minder gaat. Of juist motiveren met super toffe, inspirerende verhalen. En die ook vrouwen graag de mogelijkheid geeft om zichzelf te laten zien. En dat laten zien, dat doen we op verschillende manieren. Je kunt op onze website bloggen. Je kunt in ons magazine staan met een interview. En daar hebben we inmiddels ook meer dan 2500 abonnees op. Of je bent onderdeel van onze podcast. En vandaag is Ingrid Geertsma onze gast. En nou, Ingrid, we hebben net elkaar al eventjes kort gesproken, maar even mijn vraag om je hier aan de luisteraars voor te stellen.
Ja, nou, hoi Nathalie. Superleuk dat ik met de Business Women Nederland ja, onderdeel mag zijn van het netwerk. En deze mogelijkheid om te vertellen wat voor mij belangrijk is en wat ik bij te dragen heb aan de wereld, om het zo maar te zeggen.
Ja, leuk.
Ik ben, zoals ze zeggen, een Friezin. Ik woon in Leeuwarden. En ik ben ook moeder. Ik heb twee kinderen: een dochter van 15 en een zoon van 19. Ik ben na mijn studie eigenlijk heel snel manager geworden, omdat dat echt iets is om nou, leiding te geven, wat bij mijn natuur past. Maar na zo'n 25 jaar en een aantal verschillende organisaties heb ik gedacht, ik wil toch iets anders dan dit blijven doen. En hoe kan ik nou meer mensen bereiken dan elke paar jaar een bepaald team? En zo heb ik gekozen voor zelfstandig ondernemerschap, begin 2019, inmiddels dus ruim 5 jaar.
Ja,
En
cool.
nou, wat ik dan precies doe, daar gaan we het volgens mij vandaag onder andere over hebben.
Ja, zeker, zeker. Heel leuk. Hey, dus 5 jaar geleden inderdaad gestart met het ondernemerschap. Wat is voor jou de keuze geweest om dat te gaan doen?
Nou, ik had hem niet meer zo heel goed naar mijn zin, de organisatie waar ik zat. Ik werkte er inmiddels 12 jaar. En ik dacht, als ik ergens anders ga werken, dan ben ik over 3 jaar weer op hetzelfde punt. En als ik hier blijf, dan kan ik in de kantine gaan zitten koffie drinken en dan gebeurt me eigenlijk nog niks. Heb ik misschien 1 keer in de 3 jaar een lastig gesprek. Maar ik dacht, zo wil ik gewoon mijn tijd niet besteden. Dat vind ik zonde van mijn levensenergie of zo. En zo ben ik op onderzoek uitgegaan van wat is er nog meer mogelijk. En ben ik mijn eigen bedrijf begonnen.
Ja, cool, echt tof.
Ja.
Hey, en vertel eens precies wat jij, of nou precies hoeft niet, maar wat doe jij met jouw bedrijf? Met wie richt jij je?
Ja, ik richt me vooral dus op managers die bijdragen aan een groot maatschappelijk probleem. En dan, dat kan bij de overheid zijn. En soms is het niet per se zo zichtbaar, hè. Gaat het om de betrouwbaarheid van de overheid. Maar soms is het heel direct, hè. Vluchtelingenproblematiek of huisvesting of aan de justitiekant. Daar heb ik zelf ook lang in gewerkt als manager. En daar doe ik ook nog steeds periodiek opdrachten in als interim manager. Bijvoorbeeld voor het sociaal domein Friesland, in transitie, in de jeugdzorg. Maar ik vind het vooral mooi om managers die zich daarmee bezig houden, verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik echt geloof dat als je zelf jezelf ontwikkelt, dan straal je dat door naar je team. En je kunt trucjes leren hoe je een team kan sturen, maar het begint bij jezelf. En nou, daar ja, ga ik echt met mensen de diepte in. Zo heeft mijn bedrijf dan ook, verdiep je contact. Dus hoe
Ja,
maak je
leuk.
contact op een diepere manier?
Ja, jij bedoelt dan het contact met je team.
Nou, en met jezelf en met andere mensen en met de missie van de organisatie waar je aan
Oh
bijdraagt.
ja.
En ik heb bijvoorbeeld bij het CIB gewerkt, dat kent iedereen van de verkeersboetes. Kan je denken, nou, als er een onsympathieke overheidsorganisatie is, dan is dat het wel. Maar als je doorpelt eigenlijk, de 5 keer waarom vraag, dan zie je dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van de overheid en dat mensen zich aan de wet houden, zodat het veilig is op straat, dat niet iedereen door rood rijdt. Want als je dat doet, heeft dat consequenties. En dan kan je zeggen van ja, maar de medewerkers die doen niks anders dan acceptgiro's uitschrijven. Ah, zij doen dat omdat ze bijvoorbeeld zorgen dat de slachtoffers hun schade gecompenseerd krijgen van de dader. Dat is ook een taak van het CIB. Eigenlijk alle justitiële vorderingen. Dan is het alweer heel anders. Hè, als je die laag kan pakken, waar maak je nou echt contact mee als je je dagelijks werk doet?
Ja, leuk. Ja, want jij schetst daar ook echt over, hè, van, dat je de focus hebt gelegd op kernverbinding.
Ja.
En verbindend leiderschap met maatschappelijke impact. Dat is wat ik zeg maar heel erg terugvond. En kun jij uitleggen wat nou die kernverbinding eigenlijk echt voor jou betekent?
Ja, zeker. Kernverbinding begint met heel erg goed weten wie je zelf bent. En dat gaat iets verder dan hoe oud je bent of hoe je heet of wat je beroep precies is. Dat zit een beetje meer op een spirituele, energetische laag. Dus je ziet dat nu niet natuurlijk, maar ik wijs nu een beetje op het gebied rond mijn navel. Daar zit iets wat eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven. Ook al was je 4 of ook al word je 80. En dat element in jezelf, dat zit ook in de ander. En daar kun je contact mee maken. Daar heb ik wat oefeningen voor, energetische oefeningen. En als dat heel voelbaar is geworden, dan kan je dat ook niet meer niet weten. En dat maakt een heel groot verschil.
En hoe pas je dat dan toe in je begeleiding met de managers die jij zeg maar onder je vleugels hebt?
Nou, dat betekent dat we niet alleen maar praten over ideeën van hoe zou het moeten, maar dat we ook echt fysieke oefeningen doen om dat te ervaren. Dus, soms gaan we gewoon ergens wandelen en dan gebruik ik de beeldspraak van de natuur. En soms dan gaan we iets met zintuigen doen. Dus echt even voorbij het hoofd ervaren. Hoe zit die verbinding eigenlijk precies in elkaar? Waar ervaar ik dat in mezelf? Dat is eigenlijk het beginpunt. En dan doen we ook wel spiegeloefeningen met elkaar. Van hey, ik kan dat namelijk vrij bewust aanzetten dat dat voelbaar is. En op een gegeven moment kan je dat zelf ook. En dan maakt het niet meer zoveel uit of de ander weet waar je het over hebt. Misschien heb je wel eens gehoord van systemisch werken. Het zit een beetje op die intuïtieve onderstroomlaag.
En wat heeft uiteindelijk zo'n manager daaraan in de verbinding met het team? Of met de impact die hij of zij wil maken?
Naar een team toe, hè, is het vooral mijn mening, hè, maar ik ben wel van het dienend leiderschap, dat je vooral de omstandigheden moet scheppen. Dus de ruimte of holding space is ook al zo'n term die ervoor gebruikt wordt. Dat je zoveel ruimte in jezelf hebt dat iedereen het optimale kan bijdragen naar zijn vermogen en zich vrij voelt om dat te doen. Dan ontstaan er gewoon hele mooie dingen. En dat wil je vooral, voor mij dan, in maatschappelijk relevante opdrachten. En natuurlijk kun je het ook inzetten. Hè? Hier heb je een hele grote melkfabriek in het produceren van melk. Maar daar word ik minder warm van.
Oh ja. Maar dan heb je het echt over een consumentenproduct, zeg
Ja.
maar. Ja.
Ja, hè, op zich zou het best kunnen. Hè? Stel dat je daar wat managers hebt die zeggen van nou, Ingrid, ik heb je nodig.
Ja.
Dan kunnen we altijd naar kijken.
Maar het liefste zet jij je daarvoor in. Dus, wat jij schetste bij het CIEB, hè, dat is natuurlijk een organisatie die is overheidsgedreven. Daar zitten ook wel echt mensen die willen echt iets toevoegen, hè, aan Nederland dan in dit geval. En bij het CIEB is dat dan heel erg verkeerstechnisch, zeg maar, even ingericht, omdat het daar over de verkeersboetes gaat. En dan zeg je van dat zijn gewoon die gedreven managers die willen daar gewoon een impact op maken. En die kan ik gewoon verder helpen door dat team eigenlijk een moet ik het dan noemen, een warmere leider of zo kan bieden of iets in die trant? Of?
Over het algemeen is een manager wordt op een gegeven moment meer betrouwbaar ervaren, helpen.
Ja.
Meer als iemand die er met het team is. Dus voor ze staat, achter ze staat, hoe je dat maar noemt, naast ze staat. Hè? Maar niet zo iemand die voor de directie werkt. En verder doen wij onze eigen dingen als team. En waar heb je manager eigenlijk voor nodig?
Oh ja. Oké, cool. Hey, en je hebt je daar echt in gespecialiseerd, hè? Dus niet alleen in die leiders die heel erg gaan, je schetst het net ook al voor de Excel-lijstjes en voor de vinkjes en voor, nou, ik heb doelen zeg maar echt gehaald, maar ook juist dat creëren van die maatschappelijke impact, hè, die zij natuurlijk daarmee willen maken. En wat zie jij dan gebeuren bij managers die die switch willen maken? Je schetst het net al, je stipt het net al een beetje kort aan, maar zou je eens kunnen laten weten aan ons ook en aan de luisteraars van iemand die start bij jou en die gaat hiermee aan de slag. En wat is nou echt daadwerkelijk de switch die heeft gemaakt? Dus aan de ene kant hoor ik jou zeggen betrouwbaarder of dat soort dingen. Dan denk ik al een beetje bij mezelf, oeh, wauw, weet je, als je dat al niet helemaal hebt aan het begin van de rit als manager, vind ik hem al een beetje spannend. Maar dat is dus wat jij aangeeft, hè, wat er terugkomt. Maar,
Nou, weet je, je kan in jezelf denken dat je heel betrouwbaar bent. Maar dat betekent nog niet dat je team je ook vertrouwt. Of dat alle medewerkers in je team er vertrouwen in hebben dat jij de goede dingen doet of er voor hun bent. Dus daar zit nog wel een gat tussen over het algemeen, moet ik zeggen.
En hoe kom je daar dan achter?
Nou, dan zeggen managers iets als ze zitten in de weerstand, het team werkt niet mee. Of ze. Ja, dus eigenlijk is het vaak ziet het eruit als het ligt niet aan mij, maar het ligt aan het team. Dat er iets nog niet lukt van wat wel de opdracht is die je hebt. Het gaat niet zo snel als ik zou willen. Of ik moet me bezighouden met onbenulligheden.
Maar hoe komen dan die mensen uiteindelijk bij jou terecht? Want heeft die persoon die jij net dan schetst, heeft die helemaal zelf door dat die eigenlijk onderdeel is van het probleem? Of wordt hij dan zeg maar naar jou toegestuurd door een leidinggevende weer, wat daarboven zit? Of heeft diegene zelf wel door van, hey, dit werkt niet zoals
Nou,
dat moet doen?
uiteindelijk is het belangrijkste dat iemand zelf denkt, volgens mij kan ik een betere leider worden dan dat ik nu ben. En ik zou graag nog meer impact willen maken en ik zou dat graag met mijn team willen doen. En het lijkt wel alsof ik daar in mijn eentje aan het trekken ben. Soms gaat het via een HR-afdeling, omdat iemand daar gevraagd heeft van ik wil iets van persoonlijke ontwikkeling, waar kan ik terecht? Soms van de leidinggevende inderdaad, die zegt van, goh, naar aanleiding van je functioneringsgesprek, volgens mij moet je eens kijken of je nog een verder kan ontwikkelen. Maar het liefst heb ik mensen die zelf gewoon uit zichzelf zeggen, volgens mij ben je nooit uitgeleerd en waar kan ik me nog verfijnen?
Ja, cool. En dat ze dan echt die switch gaan maken, zeg maar.
Ja.
En hoe zie je dan effectief die switch terug bij zo'n persoon? Hè? Want jij zegt van, het team ervaart diegene als duidelijker, helderder, hè, en betrouwbaarder. Maar wat betekent dat in het gedrag of in wat doet die persoon dan anders? Dus je schetst al wel die kernverbinding, maar hoe kunnen we dat nog iets praktischer maken?
Nou, ik vind dat wel een lastige vraag, moet ik zeggen.
Ja. En communiceert hij vaker? Of hè, geef je ook mee van in structuren? Of is het echt gewoon puur omdat iemand op energetisch vlak zelf verandert, dat daarmee het team ook meegaat? Of hoe.
Ja, het zit hem eigenlijk vooral in het minder oordelen hebben, minder haast hebben. Als je zicht anders wordt, dan heeft dat effect op heel veel dingen. En vaak hebben we, als het gaat om maatschappelijke impact, een heel erg een soort van moeten. Dit moet anders, dit deugt niet. En daar zit heel veel duwen in. Dus, en dat is onaangenaam om mee samen te werken. En ook wat contraproductief. En als je leert om daar wat meer zelf in te vertrouwen, en dat meer soort van, ja, zie je wat ik doe, een klein stukje
Ik zie
achterover,
je daarachter gaan.
Omdat je niet meer betrokken bent, maar je hoeft ze niet mee te sleuren. Zoiets.
Ja, dus er verandert gewoon echt wel even iets in de energie van de manager of de leidinggevende. En dat heeft gewoon ook een heel groot ripple effect eigenlijk. Hè? Als je dus een steentje in de vijver gooit en dat gaat helemaal zo door, dat is eigenlijk dus in dit ook.
Ja, zeker.
Cool. Hey, en je hebt het ook over non-dualiteit, hè? Nou, denk ik dat non-dualiteit iets is wat niet iedereen kent. Zou je eens in eenvoudige termen zeg maar, kunnen uitleggen voor de luisteraars wat non-dualiteit is en wat het voor hun als ondernemer zou kunnen betekenen?
Ja, non-dualiteit, dat is echt niet twee, dus niet een gevoel van afgescheidenheid. Niet goed en kwaad tegenover elkaar of wel leuk en niet leuk. Hè, die uitersten die zijn er wel, maar dat hoeft niet je visie te zijn. Dat je alleen maar of oké bent of niet oké. Maar dat je zegt, een mens is een compleet mens en heeft dingen die heel lekker gaan en er gaan dingen niet heel oké. Maar is heel, is niet afgescheiden. En dat geldt niet alleen voor mij als persoon, maar dat geldt eigenlijk voor alles in mijn omgeving. Dus als één iemand in het team heel ongelukkig is, kan het niet zo zijn dat het hele team gelukkig is. Of als één afdeling in je organisatie slechte resultaten heeft, dan kan het geheel van de organisatie niet succesvol zijn. Dus dat je een gevoelde verbinding hebt op die onderlaag, dat we samen één zijn. Het effect op individueel niveau is dat je niet dat gevoel van eenzaamheid of buitengesloten hebt. En op organisatieniveau is dat je niet denkt, nou, die afdeling, ja, die doet er ook niet zo toe. Maar dat je zegt, we zijn pas oké als we met z'n allen het goed doen. Of...
Ja, cool. Ja, en als je dat dan toepasbaar maakt op één persoon, hè, dus in ons geval een ondernemer, dus die heeft dan niet misschien een heel groot bedrijf, misschien ook wel hoor, maar laten we het even hebben over iemand die gewoon zelfstandig werkt. Kan ik het dan ook zien tussen werk en privé? Hè? Dus stel nou dat je dan privé, dat daar echt heel veel speelt. Dat je dan ook zegt, nou dat zal ongetwijfeld dan ergens ook weerslag hebben op werk of andersom.
Ja, hè, wat mij betreft is een soort holistische visie. Een mens is niet een deelbaar iets. Je zegt wel, er zijn wel mensen die zeggen, ik ben op mijn werk heel anders dan thuis.
Oh ja.
Dat klopt niet. Iets daarvan kan niet kloppen, zeg maar. Dan
Nee.
ben je op beide plekken maar een deel van jezelf. En je kunt best iets in de etalage zetten. Hè. Ik hoop dat ik mijn kinderen niet net zo behandel als dat ik mijn teamleden behandel. In de zin van als een manager thuis zit te zeggen van, weet ik veel. Maar enigszins wel. Ik moet
Ja.
net zoveel van mijn teamleden houden als van mijn kinderen om er echt met ze te kunnen zijn.
Ja. Ja, en hoe zeg je dat dan in ons geval als je zelfstandig ondernemer bent? Hoe ga je daar dan mee om, hè? Op het moment dat in disbalans is eigenlijk? Wat zou je dan kunnen doen? Heb je daar een tip voor?
Ja, dan kom je meer op het gebied van, hè, mensen die bijvoorbeeld uitvallen met een burn-out. Omdat dat uit balans is geraakt. Vaak zie je dat als het op een van beide plekken, thuis of op het werk, heel goed gaat, dat je het nog wel redt. Totdat het niet beide zwaar wordt. En dan gaat het mis, om het zo maar te zeggen. Dus ja, hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Op het moment dat je ergens frustratie, agitatie hebt die je langere tijd ontevreden houdt, dan heb je wat te doen. In wat mij betreft is onze natuurlijke staat gelukkig zijn en je fit voelen, levenskracht laten stromen en delen van je mogelijkheden. En op het moment dat dat niet volledig is, dan is er nog een wereld te winnen.
Ja, dus eigenlijk vind ik dat wel een mooie die dan dus kan toepassen voor veel van onze luisteraars. Is dat op het moment dat je merkt dat je privé bijvoorbeeld invloed gaat hebben op je werk. Nou, probeer dan eens echt goed uit te zoeken van waar zit het dan in. Hè? Want soms kan iets ook gewoon echt als een onderstroom ontstaan. En is het niet gelijk helder van wat is hier nu eigenlijk aan de hand. Maar ik ben gewoon niet blij, om maar even zo te zeggen. Of ik ben gewoon niet tevreden of hoe je het ook benoemt. En dan zeg jij eigenlijk van, dan is het eigenlijk gewoon om een burn-out. Burn-out is natuurlijk wel echt het moment dat het natuurlijk helemaal mis is. En dat zou natuurlijk vreselijk zijn als dat moment komt. En helaas overkomt dat natuurlijk ook best wel wat
is
mensen.
Vaak hoor. Ja.
Jij zei van eigenlijk van, joh, dan ga dan gewoon eerder eens kijken. En in dit geval als je ZZP'er bent met jezelf, van waar komt het vandaan? En het zou kunnen zijn dat je thuis ontevreden bent omdat je eigenlijk niet happy bent op je werk. Of andersom. Kan
Ja.
ook nog.
Ja, en wat ik niet doe is heel erg kijken naar hoe is het zo gekomen vroeger in je jeugd.
Oh ja,
Ik ben geen psycholoog of zo.
Nee.
Ik kijk echt naar wat is er hier en nu. Hoe voel je je nu? Waar is dat nog getriggerd? En dat kan best zijn dat je in dat moment je denkt van, oh, dit is eigenlijk iets ouds of niet van mij. Maar kijk vooral naar, nou, hoe is het nu en hoe kan je nu op dit moment die verbinding herstellen? En voor sommige mensen is het zo simpel als ze een halve dag vrij nemen en in een bos gaan wandelen.
Ja.
Dat je dan al denkt van, hé, echt even, hoe?
Ja, leuk.
Dus ja, ik denk dat je dat niet per se kan zien als van, nou, dan moet je ook per se naar een coach toe. Maar ja, je moet jezelf wel een beetje gezond houden als
Ja.
ondernemer
Ja,
ook.
nee,
Ja.
zeker. Leuk. Hey, en 5 jaar al ondernemer, dus dat betekent dat je ook vast al wel wat hebt meegemaakt, linksom en rechtsom.
Ja.
En wat is de grootste uitdaging die jij in de ondernemersreis bent tegengekomen?
Nou, de grootste is misschien een beetje flauw, maar toch die coronaperiode, waardoor ineens
Ja.
alles anders werd. Waarbij ik mijn trainingsdagen op het gebied van communicatie in groepen gewoon niet meer kon geven. En
Nee.
dus een heel stuk van mijn business en wat ik daar allemaal voor ingericht had, ineens van hoe dan? Ook wel weer gezien dat het dus ook online kan. Zo, eigenlijk zoals we nu in een soort van Zoom-vergadering. Dat je toch ook dan die verbinding blijkbaar kunt maken. En ook al zit iemand in Leiden en ik in Leeuwarden. Wel hele bijzondere dingen ervaren. En daarnaast, dat is dan wat minder specifiek die coronaperiode. Vind ik het ook nog steeds wel een zoektocht naar, nou, wat is nou precies mijn niche? En
Oh
dat
ja.
zie ik ook bij mezelf dat ik daar, nou, in ontwikkel. Dat het ook wel eens wat verandert. En het blijft altijd wel dicht bij mezelf en mijn eigen ervaring. Maar nou, de focus verschuift ook nog wel eens een beetje in die
Ja,
afgelopen 5 jaar. Ja.
ja, dus de grootste uitdaging is eigenlijk geweest, hè, rondom, nou ja, best wel interessant eigenlijk. Dat vind ik nog even een vraag, nog wel even over die coronatijd, hè, want
Ja.
we poetsen hem nu soms best wel makkelijk weg, hè, van oh, nou boel. Maar wat ik er interessant aan vind, is dat dat wel een uitdaging was die echt binnen no time eigenlijk over ons heen gekieperd werd, waar niemand echt op voorbereid was. Ja, we hadden het al, we hoorden natuurlijk al wel van, nou, het hangt in de lucht, het hangt in de lucht. Maar wat betekent dat dan, weet je? En welke impact heeft dat dan op je bedrijf? Bij Business Women in Nederland hebben we het zelf gehad met een groot evenement. Wat, nou, eigenlijk nog net 1 dag voor de lockdown stond dat nog gepland. Dat hebben we door laten gaan. Nou, daar is echt wel wat over ons heen gekomen. Dus of dat mensen het belachelijk vonden of niet, weet je? Want uiteindelijk was het gewoon heel goed bezorgd. Maar we werden wel echt aan alle kanten gestretched, zeg maar, om hier stevig mee om te gaan. Want we liepen ook gewoon echt financiële risico's. Dus wat doe je dan met je mindset? Wat heb jij toen gedaan om te denken van, oh, maar ik kan nog wel door. Of oh, want je bent uiteindelijk nog wel ondernemer gebleven. Dus je hebt de veerkrachtigheid, zeg maar, gevonden om door te zetten. En hoe heb je dat toen gedaan?
Nou, voor een deel echt accepteren dat het zo is. En daar begon het eigenlijk mee. Niet er tegenin van, nou, wat ik ook al collega ondernemers heb zitten, dit had niet zo moeten zijn. Ja, het is zo. En dan, dus dat was voor mij wel een belangrijke switch, zeg maar. Het overstappen naar online, waar ik eerst dacht, ja, voor contact moet je toch echt wel elkaar even in de ogen kunnen kijken, fysiek voelen enzovoort. En dat dus niet hoeft.
Oh ja, cool.
Dat, nou, bijvoorbeeld die dame in Leiden en ik gingen allebei wandelen. Terwijl ik normaal vaak met iemand lopen, hier hè, in een bos. Maar ik zei, zoek een mooi bos op, we doen allebei oortjes in, we zien elkaar niet. Maar En dat ik gewoon... Ik zag iets liggen in het gras, dat een hondje had achtergelaten. En nodig ik iemand uit om zijn zintuigen heel gericht één voor één aan te zetten. Dus wat hoor je? En dan, oké, wat zie je? Dichtbij, ver weg. Wat ruik je? Wat proef je? Van sfeer? Van, hè, nou, wat voel je onder je voeten? En zij zag op precies hetzelfde moment ook iets dergelijks.
Oh, ja.
Nou, hoe is het mogelijk?
Ja,
weet je wel, dat je dan denkt van, hé, we hebben gewoon wel die verbinding, ook al zit het 200 kilometer verderop.
Ja, en dus beide ook de veerkrachtigheid gehad om te zeggen van, oké, het kan niet live fysiek, laat ik het zo zeggen, maar wel live via audio, dus dan doen we dat.
Ja,
ja, cool.
ja. Hè, en eerst kwamen mensen dus hier naartoe en dan was het ook even een weekendje Friesland of zo, was een mooi eigen me-time, zoals ze dat noemen. En nu, je kan niet zo lang zoomen. Je kan niet 2 hele dagen even aan de gang gaan.
Nee.
Dus nou, dat dus in, nou, hoe lang, hè? 2 uur max. En dan verspreid over een aantal weken met een paar dagen ertussen.
Ja.
Oké. Dus het is echt wel uitvinden geweest hoe je dat doet. En voor een deel ook gewoon accepteren dat ik minder inkomen heb. En
Ja.
gelukkig, ja, ik kan dat. Hè? Ik ben wel kostwinner, maar ik kan makkelijker meer geld verdienen dan dat ik nodig heb. Dus ik kan prima een tijd met minder inkomen toe. Anders had ik die stap waarschijnlijk ook niet gezet.
Nee,
Om
nee.
zelfstandig ondernemen. Ik hecht niet zo heel erg aan van, nou, ik moet in ieder geval een ton zijn of
Nee.
zo.
Nee, maar het is het gewoon eigenlijk meer veerkrachtig met iets omgaan, hè? Want dat is natuurlijk heel verschillend voor iedereen. Maar hierom draait het gewoon heel erg van kijken naar wat kan er wel en hoe kan ik dit dus verder toepassen. Ja, helder. Leuk. Hey, en wat is je grootste tip voor een andere ondernemer?
Tip voor ondernemerschap. Nou, vooral denk ik, zoek collega's op. Hè? Maak een mastermind groepje. Ik heb er heel veel aan om af en toe met... Ik zit dan ook in een clubje Maten in Zaken. Dat is dan een Friese groep. Daar heb ik gewoon collega's aan. Dus
Ja.
los van mijn klanten ben ik natuurlijk in principe vrij individueel. En als interim manager heb ik dan wel een team of collega's. Maar blijf ook een deel een buitenstaander. Dus ik zorg zeg maar dat ik op die manier collega's heb. En daarom heb ik me ook aangesloten bij Business Women Nederland. Dat ik denk van, hey, het is fijn om een netwerk te hebben van vrouwen die elkaar steunen. En dat je collega's vindt waar je eens mee kan sparren over je business. Die zeggen van, verschrikkelijk, heb jij dat ook? Zoiets.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja.
Nou, of en wat ik soms ook nog wel toffer vind, weet je, want dat vergeten we een beetje, maar dat je ook je successen daar kan vieren. Want ik merk ook wel eens, als je met mensen spreekt die geen ondernemer zijn, die hebben aan de ene kant geen idee waar jij wakker van kan liggen, hè? Dus de zorgelijke kant. Dan denk je, nou, dan ga je toch weer in loondienst, weet je wel zo, bijvoorbeeld.
Ja.
Of aan de andere kant, als je echt een keer... Stel nou dat jij komende maand 10 nieuwe klanten verwelkomt en je grootste omzet ooit bewijzen van hebt. En je bent helemaal in de gloria en daar staat gewoon echt een bedrag tegenover. Ja, dat durf je bijna aan vriendinnen niet te melden. Want die denken ook vervolgens dat dat het geld is wat op je rekening staat. Nou, daar zit nog wel een verschilletje tussen.
En
Hè?
alsof je
Tussen...
dat elke maand verdient.
Nou, of je dat elke maand verdient, inderdaad. Ja, en dat vind ik ook zo fijn als je met andere ondernemers spreekt. Weet je, die juichen je mee, die applausen met je mee.
Ja.
Die zakken niet mee met jou in de diepe ellende, maar die kijken vervolgens met je mee naar welke mogelijkheden zijn er wel. Weet je, dus dat vind ik gewoon ook altijd echt.
Ja, nou ja, absoluut. Ja.
Nou, leuk. Hey Ingrid, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van ons gesprek. Ik wil je echt heel erg bedanken. Tof om te zien hoe jij je echt richt op managers en dan vooral ook binnen met maatschappelijke impact. En om hen te faciliteren eigenlijk om hier op een hele mooie, zuivere manier mee om te gaan. En cool.
Ja. Ja, ik wil heel graag managers uitnodigen om te connecten op LinkedIn. En als ze denken van, hey, daar zou ik wel eens wat aan kunnen hebben, neem contact op, volg me. Ik ga graag een keer in gesprek. Hè,
Ja.
dat is altijd vrijblijvend. En wie weet kan ik iets voor iemand betekenen daarin.
Ja, en je LinkedIn-profiel, dat is gewoon Ingrid Geertsma.
Ja. Klopt, ja.
Nou, helemaal goed. Dank je wel. En dan wens ik voor nu in ieder geval iedereen een hele fijne dag.
Dankjewel en fijne dag.